Vandaag is de titel, zoals je ziet, Kerstreflectie. Kerstreflectie in de zin van dat we vanuit verschillende mensen deze ochtend kerst zullen bekijken en ook daarmee onszelf reflecteren. Mijn eerste preek, die mocht ik houden in september 1989. September 89, 33 jaar geleden. En het waren toen nog preken die ik helemaal uitschreef en omcirkelde en onderstreepte en weghaalde en allemaal kladblaadjes maakte. En ik zat toen nog, misschien kennen we het, in zo'n kast onder de trap. Ken je het? Zo'n kast onder de trap. Hadden wij een deur en meestal in de Indo's hebben we allemaal van die troependingetjes staan en boemboes. Ik zat in de kast. Deur achter me dicht, ik had er een klein bureautje van gemaakt en 1 vierkante meter misschien. En het duurde nog tot 2003 dat ik uit de kast kwam. Ja, want toen ging ik verhuizen naar een ander huis en toen kreeg ik mijn eigen studeerkamer. Had ik een boekenkast met al mijn bijbelboeken en zo waar ik uit kon studeren. En toen had ik ook een computer waar ik alles kon opslaan, waar ik kon uittypen en dan ging het niet meer met blaadjes en zo. En pen en papier was van tafel. Alles ging digitaal en ik kon het ook opslaan. Dus ik ging echt van blaadjes papier in de kast naar een eigen studeerkamer met boekenkast en computer. Later ook een laptop en zo. Dat is helemaal te gek. Dat was de trend. Houd die trend vast, want daar gaat het ook vandaag een beetje over. Van niks naar alles, zeg maar. En dit is een printscreen van hoe ik, want ik sloeg dan alles digitaal op natuurlijk. Dus dit is een printscreen van al mijn preken. Dat zijn er inmiddels ruim 800 geloof ik, zoiets. Maar als ik doorscroll. We hebben een touch wall hier, dat wist ik niet. Maar dan kom ik uiteindelijk bij alle kerstpreken. Ik mocht sinds, ik denk ook wel voor 2000, maar alle kersten daarna heb ik een preek mogen houden. Nou, het wordt tijd dat iemand anders dat gaat doen, geloof ik. En ik heb toen verschillende bijbelgedeeltes aangehaald. Oude Testament, vanuit Genesis, vanuit Leviticus, vanuit Exodus, Jeremia, Jesaja. Ook het Nieuwe Testament uit alle vier de evangelieën, ook Colossense, Filippense. Altijd weer een boodschap uit Gods woord, maar vanuit andere plekken. Maar ik heb het eigenlijk nooit gehad over Johannes de Doper. Nee? Nee. En dat doe ik vandaag dus wel. Johannes de Doper met kerst. Johannes de Doper met kerst. Ja, dat ging we doen. Niet alleen over hem, maar ook over de parallellen met hem en Jezus. En ook de parallel met onszelf. Johannes de Doper die kwam natuurlijk Jezus aankondigen. Vele personen zijn een beeld van Jezus in de Bijbel. Zo ook Johannes. En daarom vandaag over Johannes. En nou mag Els, die gaat de schriftlezing doen. En daarna gaan we nog een lied zingen. Joy to the world, begrijp ik. Oh, it's Christmas. It's Christmas.
Lucas 1, vers 5 tot en met 17. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan de regels van de wet van God, zonder hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei wel oud. Op een keer was het Zacharias beurt om als priester dienst te doen in de tempel. Zoals altijd was er geloot wie in de tempel van de Heer God het wierookoffer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierookoffer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en hij was bang. Maar de engel zei tegen hem, je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En als mensen die ongehoorzaam zijn aan God, zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen volk maken dat bruikbaar is voor God.
Ja, het verhaal van Johannes de Doper, net gehoord. Laten we beginnen bij het begin. De ouders van Johannes, Zacharias, mag ietsje zachter. Zacharias en Elisabeth waren hele bijzondere mensen. Ietsje zachter. Niet alleen dat zij zich helemaal aan al de regels hielden van de wet, en dat was behoorlijk wat. Dat was niet verder gegeven. Maar ze hadden ook een hele speciale stamboom waar ze uitkwamen. Ze kwamen uit de stam van een van de belangrijkste stammen van Israël. Zowel de vader als de moeder waren uit de stam van Aaron. En dat was de stam waar heel de priesterlijn uit voortkwam. Alleen uit die stam. Het was een apart gezette stam in Israël met heel veel voorrechten, maar ook veel verantwoordelijkheden. Ze waren als het ware de brug tussen hemel en aarde, de brug tussen God en mensen. Zij waren die de middelaar waren, zij waren die de offers brachten, zodat het volk vergeven kreeg. Zij waren die de tempeldiensten hielden. Ze zagen erop toe dat alle ceremonies goed verliepen. Het waren echt belangrijke mensen. En we hebben net gehoord dat de mensen zelfs aan het bidden waren voor Zacharias toen hij de tempel binnenging. Hij had een belangrijke taak. Mensen gingen op de knieën voor deze man van aanzien. Zacharias en andere priesters hadden dus ook een hele bevoorrechte positie. Zij kregen niet alleen geld vanuit de mensen die hun geld gaven aan de tempeldienst, maar ze hadden ook hun eigen steden gekregen, ze hadden hun eigen stukken land gekregen, zodat ze zichzelf konden bedruipen. Doorgaans waren het ook redelijk rijke mensen, kan je zeggen. Ze hadden een goed leven, belangrijk, maar ook een heel goed leven. Het waren als het ware de elite troepen van het volk van Israël, echt. Hoogstaande mensen, mensen met aanzien, mensen met een goed leven. Gewoon heerlijk om dat te zijn, zou je zeggen. En Johannes de Doper zou normaal gesproken zijn vader opvolgen. Want priesterschap kreeg je mee door geboorte. Net zoals Amalia koningin in spe is, omdat haar vader koning is, wordt zij automatisch koningin, als het goed is. Dus ook voor Johannes stond er dus een leven te wachten die gewoon goed was, die rijk was, een man van aanzien in het volk, een man met prestige. En bovendien had hij een bovennatuurlijke verwekking gekregen. Zijn moeder Elisabeth was onvruchtbaar. Ze was al oud. Ze kon eigenlijk geen kinderen krijgen en al helemaal niet op die leeftijd. Maar als een godswonder wordt zij zwanger en wordt Johannes geboren. Bovendien lezen we van Johannes dat hij vanaf het begin af aan door Gods geest vervuld was. Dat is ook uniek in die tijd. Dat was maar voor heel weinig mensen weggelegd dat je door Gods geest vervuld was. Alleen bijzondere mannen was dat toebedeeld. En hij zou ook niet een naam krijgen in lijn van de familietraditie. Want zo ging dat. Gewoon was dat het geval dat je de naam van je vader meekreeg. Zeker als je priester was. Dus in eerste instantie zou hij eigenlijk Zacharias heten. Zo, naar zijn vader. Of in het kort zouden wij zeggen, Zack. En als je naar ons kijkt, tot 2 generaties geleden was het ook bij ons zo. Dat je naar je ouders vernoemd werd. Tegenwoordig niet meer zo. Maar toen wel. Als ik kijk naar mijn oudste broer, die is vernoemd naar mijn vader. De zus die daaronder is, die is vernoemd naar mijn oma. De zus die daaronder is, is vernoemd naar mijn moeder. Ik ben vernoemd naar de broer van mijn moeder. En toen was het ook wel afgelopen. Niet met kinderen, maar wel met de namen die gerelateerd waren. Maar zo is het ook. Daarna zie je het eigenlijk niet meer. Ook bij ons niet. Anouk. Gino. Ja. En in onze familie vind je ook de meest vreemde namen. Ook familie, totaal vreemde namen. Riley, Tyron, Bibi, Denzel. Maar ook gewoon Karel of Joshua. Hè. Allemaal niet meer vernoemd. Zo zou eigenlijk dus de zoon van Elisabeth, zou dus eigenlijk Zacharias heten. Tot verbazing van iedereen wordt hij Johannes genoemd. Johannes, ja, Johannes. Waarom Johannes? Omdat God hem die naam gegeven had. Het was een door God gegeven naam. Johannes. En Johannes komt van Johanan, dat betekent God is een genadig gever. Dat zit in zijn naam. Johannes, een bijzondere man. En als laatste, maar niet als minste, zijn geboorte en zijn bediening werd al honderden jaren eerder door profeten voorzegd. Door Jesaja, door Maleachi, die voorzegt al toen al, honderden jaren daarvoor, dat hij zou komen en de weg zou gaan voorbereiden voor de komende Messias. Dus al met al, Johannes was iemand die aan de top stond van zijn volk, het elite van het volk was. En met als gevolg een goed en rijk leven in het vooruitzicht had. Nou, dat is lekker, maar niet zo Johannes. Hij verkoos om dat leven te verlaten en een leven te leiden in de woestijn. Gekleed in een kamelenharen jas, waar je behoorlijk allergisch voor kan zijn, met een leren riem om hem heen. Hij werd gevoed door sprinkhanen en door honing. En zo leeft hij in de woestijn. Heel eenvoudig. Helemaal vervreemd van zijn afkomst. Vervreemd van zijn roeping als priester. Vervreemd helemaal weg van de wereld waar hij belangrijk had kunnen zijn. Waar hij een geweldig leven in vooruitzicht had. Zit hij in de woestijn. En in die woestijn weet hij zich alleen maar gericht op één ding. En dat is de man die na hem komt. Jezus. De Messias, de Christus. En hij zou die stem zijn in de woestijn om dat te gaan verkondigen. En voor te bereiden en te vertellen dat Gods koninkrijk was aanstaande. Ik denk dat dat het is wat je in de woestijn leert, in alle eenzaamheid. Dat je in de eenzaamheid, in de stilte, Gods weg, Gods stem leert verstaan. Dat God spreekt tot jou in die woestijn. Zoals Mozes, die leerde Gods stem verstaan in de woestijn. Hij had er zelfs een aparte tent voor. Heel ver buiten het kamp had hij een apart tentje neergezet. Dat noemde hij de tent van de samenkomst. En daar kwam hij samen met God en daar sprak God tot hem van aangezicht tot aangezicht. Hij had een aparte plek, weg van iedereen, in de stilte, in de woestijn. En zo had ook Abraham in de woestijn een ontmoeting met God. Met een brandende braamstruik die hem maar niet verbrandde. Zo had ook Mozes een ontmoeting met God in de woestijn. Belangrijke profeten als Elia en Elisa die spraken met God in de woestijn. Zelfs Paulus ook, die trok 2 jaar lang de woestijn in voordat hij zijn bediening begon. En hoorde daar wat de Heer allemaal tot hem te zeggen had. En uiteraard, Jezus zelf bracht 40 dagen lang in de woestijn door voordat hij zijn bediening begon. In de woestijn spreekt God tot je en word je bewust van je bediening. Het zit zelfs in het Hebreeuwse woord. Het Hebreeuwse woord voor woestijn is midbar. En midbar betekent ook mond. Dus God spreekt tot jou in de woestijn. Het is als het ware met elkaar verbonden, in die stilte. Spreken in de woestijn hoort bij elkaar. En helaas hebben wij geen woestijn in de buurt. Wel een moestuin. Oh man. Allemaal even moestuin, geen woestijn, maar een moestuin. Kan je daar lekker in terugtrekken. Hopelijk geen brandende braamstruik in die moestuin. Nee. Maar, hortensia. Of in ieder geval een andere stille plek waar God tot je kan spreken. Dat hij, en dat je als je het even niet meer weet, als je even weer meer wil weten van de Heer. Als je even de weg kwijt bent of als je wil weten wat moet ik nou doen. Ga in die stilte. Niet in die drukte. Van het leven, niet tijdens urenlang op tv series zitten te kijken, niet urenlang gamen of urenlang op je mobiel zitten te scrollen. Daarin spreekt de Heer niet. Hij spreekt in de stilte, in de woestijn van jouw leven. En zo brengt ook Johannes de Doper veel tijd door in de woestijn. Hij riep mensen op om zich te bekeren, om zich te laten dopen. En heel veel mensen gaven daaraan gehoor. Ze volgden hem, zelfs zo veel dat ook de religieuze leiders in die tijd, die dachten van, wat is dit voor een man, joh? Dat er zoveel mensen hem gaan volgen, wat is dit voor een man? En dan sturen ze mensen naar hem, mannen naar hem toe en die komen bij hem met de vraag van, wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij? Ben jij de Christus soms? Nee, zegt Johannes, ik ben niet de Christus. Maar ben je dan misschien Elia? Nee, ik ben niet Elia. Maar ben je dan een profeet of zo? Nee, ben ik ook niet. Ik ben geen profeet. Maar hij zegt, wie ben je dan? Want we moeten antwoord geven aan onze leiders. Wie ben je nou eigenlijk? En dan antwoordt Johannes met de woorden, ik ben een stem in de woestijn. Na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Normaal was het de minste van de minste slaaf die de riemen van de sandalen los ging maken van zijn meester om hem de voeten te wassen. Er was geen normale Jood die dat in zijn hoofd haalde. Als je dat deed, dan was je een idioot en geen Jood. Maar Johannes zegt van zichzelf, ik ben nog minder dan die slaaf. Ik ben het niet eens waard om dit te doen, terwijl de laatste van de laatste slaaf dit mag en moet doen. Ik ben dat niet eens waard. Zo laag stelt hij zich op. Hij zegt, ik ben maar een stem. Ik ben maar een stem. Lager dan een slaaf. En zo zien we in Johannes iemand die van de elite troepen afstamt. Het hoogst van het hoogste. Waar menig knie zich voor zou buigen als hij de dienst in ging. Een gouden toekomst tegemoet zou gaan met alles wat hij wilde. En die dan vervolgens vrijwillig afdaalt tot iemand die niets is ten opzichte van hem die komt. Jezus Christus. Hij zegt, ik ben slechts een stem. Ik ben minder dan een slaaf. Maar dan komt Jezus zijn leven binnenstappen. Om door hem gedoopt te worden. En Jezus die pakt als het ware Johannes op. En die tilt hem op en zet hem op een voetstuk. Jij die zo nederig is en zo al lager dan een slaaf is, die pakt hij op, tilt hem op en hij verhoogt Johannes met de woorden, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan jij, Johannes. Niemand is groter dan jij. En wij kennen grote profeten uit de Bijbel. Profeten die de Bijbel hebben geschreven ook. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, noem ze allemaal maar op, grote mannen Gods. En Jezus zegt, Johannes, jij bent nog groter dan die mannen. Belangrijker dan die allemaal. Dus Jezus verhoogt Johannes van slechts een stem, van een slaaf die nog lager is dan alle andere slaven. Hij pakt hem op en zegt, Johannes, jij bent de grootste in mijn koninkrijk. En in dit alles is Johannes de Doper een beeld van Jezus. Een beeld van degene die na hem kwam, Jezus. En er zijn heel veel parallellen tussen Johannes de Doper en degene die na hem kwam, Jezus Christus. Met één groot verschil. Eén heel groot verschil. Niet alleen dat hij geen God was, maar beide werden ze wel gedood door de confrontatie met leiderschap. Maar het grote verschil is dat na de dood van Johannes een heleboel delen van zijn botten overal werden verspreid. En reliquieën werden om te aanbidden. En ik heb er een kaartje van gemaakt. Zo ligt zijn schedel bijvoorbeeld in de moskee in Syrië. In Topkapi Paleis in Istanbul. In Capite te Rome. In de Notre Dame in Frankrijk. In de Johanneskerk in Israël. In het klooster van Donjoli in Frankrijk. Ik wist niet dat mensen zoveel schedels hadden, maar Johannes heeft zoveel schedels. 2, 4, 6. andere lichaamsdelen, handen, voeten, botjes en zo, werden ook verspreid in Rome, Italië, in de kathedraal in Genua, in een klooster in Egypte, in een klooster in Griekenland, in een kerk in Noordwest-Iran, op het Bulgaarse Sint van Ivan Eiland, in Valletta op Malta, en het zijn in Monza, Italië en zelfs in Rusland. Overal liggen die botten verspreid van Johannes de Doper. En als je goed kijkt, zie je zijn naam erin staan. Nee, jongens, grapje. Nee. Overal vind je bederen van Johannes als een reliquie. Mensen gaan het aanbidden als bedevaarswoord, als het al waar is dat hij daar ligt of zou liggen. Maar van Jezus helemaal niets. Want hij is opgestaan, heeft alles meegenomen. En ik denk met een goede reden. Niks achtergelaten, opdat men niet zijn lichaam of zijn botten of wat dan ook zou gaan vereren of heilig gaan verklaren. Maar Jezus alleen als opgestaande Heer zou zien die aan de rechterhand zit van de Vader als God. Daarom ook dat het woord zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar de mens zou de mens niet zijn als we toch iets nodig hadden. Dus wat we gaan doen is, waar hij geboren zou zijn, dan gaan we een kerk bouwen. En waar hij gemarteld is, dan gaan we een kerk bouwen. En waar hij is begraven, daar gaan we een kerk bouwen. En dan gaan we hem eren. En mensen, houdt toch op. Maar het is zo typisch mens. Terwijl Jezus alles heeft meegenomen. Niks is bij hem, voor hem achtergelaten. Maar daarnaast staan er heel veel parallellen natuurlijk tussen Johannes de Doper en Jezus. Ook over hem, over de koning Messias, werd al honderden jaren eerder geprofeteerd dat hij zou komen. Ook door de grote profeten. En als je het over een bijzondere positie hebt, die Johannes had, Jezus nog veel meer. Hij zat in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, de schepper van hemel en aarde. Hij had engelen om zich heen die hem aanbaden, die hem groot maakten. Hij was de elite van de elite van de elite, zou je kunnen zeggen, daar in de hemel, met een gouden toekomst voor zich. De vader van Johannes was speciaal, maar zijn vader, met een hoofdletter, helemaal speciaal. Dat was zijn vader. En ook Jezus werd op bovennatuurlijke wijze verwekt. Net zoals Johannes bij Maria. En ook hij was geheel vervuld met Gods geest vanaf zijn geboorte. En ook zijn naam was al bekend voor zijn geboorte. Net zoals bij Johannes. Aangekondigd door een engel. Hij heette niet naar zijn vader. Hoe hij zegt, ik ben van de vader uitgegaan. Maar ondanks zijn positie, ondanks wie hij was, ondanks zijn gouden toekomst, ondanks dat hij op handen gedragen kon worden door zijn aanbidders, ondanks dat hij een plek had bij de koning der koningen, bij de schepper van hemel en aarde, ondanks dat hij die plek had, staat er van hem, terwijl hij in de gestalte van God was, heeft hij zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. De gestalte van een slaaf. Ook hij koos ervoor om vanuit die hoge positie, die gouden toekomst, om zich te vernederen en een slaaf te worden voor zijn eigen schepping. Voor jou en voor mij. Zich te vernederen. Van hoogtepunt naar dieptepunt. Van, je zou kunnen zeggen, van paradijs naar woestijn. Dat is wat met kerst gebeurde. Geboren worden om een weg te banen voor God. Een weg te banen van zegen, van hoop, van toekomst, van vergeving, van liefde, van aanwezigheid, van genade, van barmhartigheid. Alles om een weg te banen voor ons tot de Vader. Want hij heeft ons allemaal lief. Wie je ook bent, wat je ook doet, wat je ook hebt gedaan. Zijn liefde stijgt boven alles uit voor jou. Vanuit die liefde was hij bereid om af te dalen van die hoogte, van het hoogtepunt naar de woestijn van het leven. Zelfs tot de dood aan het kruis. Je zou kunnen zeggen, hij heeft jou lief en er is niks wat je daar tegenaan kan doen. Hij heeft je lief en je kan er niks aan doen. Jammer, hè? En zo ging hij van het paradijs naar de woestijn van het leven. Net als Johannes de Doper had hij niets. Geen huis om in te wonen, geen steen om op te slapen, geen geld om iets te kopen, geen Xbox, maar een Nixbox, geen PlayStation, maar een PrayStation. Voor de rest helemaal niks. Maar vanuit die woestijn wist hij zijn bediening. Ik ga Gods koninkrijk verkondigen. En ook bij Jezus komt dan die stem in de woestijn. Net als bij Johannes. En die stem, die pakt Jezus op en zet hem op een voetstuk. De stem van de Vader in de woestijn. En die zegt, deze is mijn geliefde zoon. Hij is wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst, koning der koningen. Onze gerechtigheid, God met ons, wijsheid, licht van de wereld. En zo wordt Jezus verhoogd door de Vader. Dit is mijn geliefde zoon. Hij komt als een slaaf naar deze wereld, maar ik til hem daaruit op en dit is mijn geliefde zoon. En uiteindelijk wordt hij bovenmate verhoogd en dan krijgt hij een naam boven alle naam. Verheven boven alles. Opdat hij niet langer zou hoeven buigen voor zijn schepping, maar dat zijn schepping zou buigen voor hem. Want op een gegeven moment, elke knie zal zich buigen voor Jezus. Elke knie. En zo is Johannes een parallel met Jezus. En ik zou hier kunnen stoppen. Maar dat doe ik niet. Want parallel houdt hier namelijk niet op. God is zelf ook een Yohanan, zou je kunnen zeggen. God is ook een genadig gever. Want het bekende vers in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Hij heeft zijn zoon gegeven aan de mens. Hij heeft zijn zoon gegeven aan jou en mij. En daar gaat het parallel verder met ons. Want als je tot geloof komt, dan komt dat omdat ook jij op een bovennatuurlijke wijze wordt verwekt. Dat noemen we wedergeboorte. Wat onvruchtbaar was, daar wordt nu leven in gegeven. Bovennatuurlijk leven. Wedergeboorte. En ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb het ervaren als dat ineens iets binnenkomt bij je. Je hebt van die gokautomaten met al die fruitjes. Dat is eigenlijk met al die fruitjes in één keer. Ding, 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 allemaal op een rij. Yeah, jackpot. Dat is hem. Zoiets. Het kwam binnen. Wij zeggen wel van het muntje viel. Het muntje viel is trouwens een uitdrukking die komt al uit 1890, toen de eerste gokautomaten werden uitgevonden. Moest je een muntje erin gooien, maar dat werkte allemaal niet zo goed nog. Dus muntje erin gooien. Ja, muntjes gevallen. Nou, zo was het bij mij ook. Ik luisterde en het muntje viel. Ineens komt dat dan binnen. En kom je tot geloof. Word je wedergeboren. Maar het mooie is, als je tot geloof komt, krijg je ook een nieuwe naam. Dat staat in de Openbaring. We krijgen allemaal een nieuwe naam. Niet de naam van je voorouders. Dus ik zou dan geen Frits meer heten, naar de broer van mijn moeder. Ook niet naar een naam die mensen gaan verzinnen, maar een naam die God aan jou geeft. Een naam die waarschijnlijk jouw persoonlijkheid reflecteert. Zoals vele mensen in de Bijbel hun naam reflecteert wie ze zijn, hoe ze zijn. Ben je niet benieuwd hoe je straks zal heten? Ik ben benieuwd hoe ik straks zal heten. Hoe zal jij gekend zijn bij God? Hoe zal jij betekenis hebben gehad voor zijn koninkrijk? Wat voor naam geeft hij jou? Waarvan het woord zegt dat alleen jij die weet. Hij geeft jou een naam. Heet jij misschien wijsheid? Of eigen wijsheid? Heet je misschien hardleers? Hardlerend? Of heet je misschien genadeloos of genadevol? Heet je vertrouwend of wantrouwend? Heet je geloofsbaby of geloofsheld? Hoe is jouw naam? Denk eens over na. Hoe sta ik in Gods koninkrijk? En als we dan van boven door God zijn verwekt en die nieuwe naam hebben gekregen, dan kunnen we vervolgens maatschappijtechnisch er heel goed bij zijn. We kunnen een geweldig goede baan hebben, een goede opleiding hebben gehad en je kan van alles, misschien wel cum laude hebben gestudeerd aan de universiteit. Je hebt misschien je eigen bedrijf of je bent zzp'er of je hebt een goede positie in het bedrijf of Je kan misschien een hoop gedaan krijgen bij je vrienden. Je staat er bij je vrienden goed op, want ja, het is een toffe peer. Je wordt helemaal trots. Hè? Kortom, je staat er goed op, je hebt een goed leven voor je. En eigenlijk heeft iedereen bij ons een goed leven voor zich. Maar als je echt gaat beseffen wie God is. Als je echt beseft met wie je te maken hebt. God die alles wat we zien heeft gemaakt. Die de zee deed splijten. Die er water uit een rots deed komen. Die zijn volk bevrijdde met allerlei wonderen. Die het volk begeleidde. Die hun beschermde, deed overwinnen. Die leiding gaf, die barmhartig was. Die boven alles verheven is. Die God, als je beseft wie hij is. Als je werk gaat beseffen. Dan kan je alleen maar op je knieën gaan. Net als David zeggen. Als ik naar de hemel kijk. Het werk van uw handen. Naar de maan en de sterren die u daar heeft vastgezet. Wie is dan de mens? Wie ben ik dan? Wat betekent ik dat u voor mij zorgt, zegt David. Wie ben ik dan? Hij zegt, ik ben slechts een zuchtje wind, een voorbijgaande schaduw. Als ik naar u kijk, ben ik helemaal niks. Helemaal niks. Of net zoals Johannes zegt, ik ben het niet eens waard om u te dienen. Of zoals Paulus zegt, ik ben het niet waard om een apostel te zijn. Ik ben tot slaaf gemaakt om mensen te winnen. Wij zijn zo klein in de ogen van God. Zo klein. We zijn slechts een zuchtje wind, een voorbijgaande schaduw. We zijn één korreltje in die woestijn. En toch. En toch. Dan klinkt die stem van God in onze woestijn. Dan klinkt die stem van God in jouw woestijn. In de woestijn van jouw leven. Een stem die van die nietige persoon, die klein is, die niks waard is, tilt hij jou op. En zegt dan tegen jou, een stem uit de woestijn, jij bent voor mij geliefd. Je bent mijn kind. Je bent vergeven. Je bent mijn vriend. Je bent een nieuwe schepping. Je bent gerechtvaardigd. Je bent overwinnaar. Je bent geborgen. Je bent geheiligd. Je bent gezalfd. Je bent geroepen. Je bent gereinigd. Je bent gekocht en betaald. Je bent een kind van God in zijn koninkrijk. Zo klein als je denkt dat je bent, zo groot maakt hij jou in zijn koninkrijk. Net zoals Johannes, net zoals Jezus. Dat is hoe Jezus naar jou kijkt. Iemand die hem alles waard is. Waard is om zich niet alleen van zijn verhoogde positie neer te dalen, te vernederen, ook voor jou, maar ook om jou op een voetstuk te zetten en zeggen, dit ben jij voor mij. Je bent mij alles waard. Je bent mijn geliefd kind. Je bent een koningskind. Denk nooit dat je minder waardig bent. Want hij heeft jou gekroond met heerlijkheid en eer. Je bent nooit minder waardig. Je bent meerder waardig. Hij houdt van jou en je kan er niks tegen doen. Helemaal niks. Hij blijft van je houden. Wat je ook doet. Hoe je ook bent. Al loop je van hem weg. Hij blijft van je houden. Al doe je de gekste dingen. Ik hou van jou. Al doe je zulke dingen. Hoe kun je dat doen? Maar ik hou van jou. En je kan er niks aan doen. En daarom mogen wij, de kersttekst uit Johannes 3 vers 16, ons in alle nederigheid eigen maken. En eigenlijk zeggen, want zo lief heeft God jou. En vul je naam maar in. Zo lief heeft God jou gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. Die in hem gelooft. Hij houdt van jou. Met als uiteindelijk doel, net zoals Johannes, net zoals Jezus, dat ook wij ons weten te bevinden in Gods koninkrijk. En dat gaan verkondigen. Dat wij dat licht zijn in de woestijn. Die mond zijn in de woestijn, die stem die roept en Gods koninkrijk verkondigt. Om andere mensen, zoals eigenlijk net het gedicht van Sandra ook zei, dat wij een engel mogen zijn voor andere mensen. Zijn er nog engelen op deze aarde? Ja. We zitten hier bij elkaar. Om Gods koninkrijk, om die stem te zijn in die woestijn. Om je op te tillen en te brengen van de macht van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon. Als dat geen mooie kerst is, dan weet ik het ook niet meer. Amen. Ik wil nog met u danken. Vader, wat is het bijzonder om elke keer weer te horen en te zien dat u ons zo lief hebt. En dat er niks is wat wij daaraan kunnen doen. U hebt uw liefde uitgestort over ons. En ook vandaag roept u ons weer op om die liefde te beantwoorden. Om te komen tot die geweldige God, die grote en liefhebbende Vader. Om ons leven neer te leggen en om het door u opgepakt te laten zien. Om door u opgetild te worden uit de woestijn van het leven. En mogen weten, je bent mijn geliefd kind. Je bent bijzonder in mijn ogen. Je bent uniek. Je bent geweldig. Je bent groots. Je bent mijn kind. En dan dank u voor je dat we in die wetenschap en die zekerheid ook deze week mogen ingaan. Geliefd door de Vader. U bent daarvoor naar deze aarde gekomen. U hebt daarvoor uw leven in de hemel afgelegd. U hebt daarvoor zelfs het leven hier op aarde afgelegd. Om verhoogd te worden door uw Vader, opdat wij verhoogd mogen worden door Jezus Christus, onze Heer. En daar wil u verdanken, in Jezus' naam. Amen.